Geschiedenis heeft geleerd dat in tijden van grote disruptie dat dat ook grote veranderingen teweeg brengt. Binnen de kunstmarkt zijn op dit moment grote verschuivingen gaande. Alleen zijn die nog niet zo goed zichtbaar, omdat we nog aan het begin staan. Met de Art Connector podcast gaan we op zoek naar wat die verschuivingen dan precies inhouden, waar ze plaatsvinden en wie de spelers zijn. Vandaag is mijn gast Roderick van der Lee. Roderick is een specialist op het gebied van de foto en ook de fotomarkt. Hij was een van de founders van de kunstbeurs Unseen en is na even weg geweest te zijn nu de directeur daarvan. Heeft Fotolonden, is directeur van geweest en is ook een groot liefhebber daarvan. Vandaag gaan we het hebben natuurlijk ook over de beurzen, maar vooral over fotografie en de markt. En hoe zit dat in die markt? Dus welkom Roderick, superleuk dat je er bent.
Dank.
Even laten we daar maar mee beginnen. Over het algemeen wordt fotografie een beetje gezien als een soort instapmodel. En waarom? Omdat toch een soort sfeer omheen hangt dat het goedkoper is dan een één werk, zeg maar. Of een schilderij, om het zo maar te noemen. Kan jij dat duiden?
Ja, dat klopt inderdaad. Ik denk dat het tweeledig is. Enerzijds gaat het echt om de toegankelijkheid van het werk, van het beeld. Dat fotografie makkelijk te interpreteren is. Fotografie is echt een onderdeel van ons dagelijks bestaan in magazines, maar ook natuurlijk op je telefoon, Instagram, noem maar op. Dus mensen zijn gewoon van nature heel erg bekend met de beeldvorm fotografie. En daarnaast is het economisch gezien inderdaad ook een vrij toegankelijke kunstvorm. En dat heeft er onder andere mee te maken dat fotografie vaak ook in edities verkocht wordt. Dus dat betekent dat de prijs per stuk iets lager ligt dan unieke stuks.
Maar is het dan ook zo dat dat een beetje wantrouwen geeft? Van als je iets meerdere malen kan herdrukken, wat doet dat ermee?
Ja, dat is iets dat vertrouwen, dat is bij edities, dat is bij fotografie misschien nog wel groter dan bij andere edities. Als we het over litho's hebben of laten we zeggen sculptuur die ook in edities wordt vervaardigd, dus bronzen of noem maar op. En dat heeft er denk ik, maar dat is echt puur speculatie mee te maken, omdat iedereen al zijn hele leven gewend is, nou ja, tegenwoordig doen we dat niet meer, maar pre-mobiele telefoon, om je vakantiekiekjes naar de HEMA te brengen en voor 10 cent per stuk krijg je een foto terug. Dus de perceptie van een foto is dat het goedkoop is. Daar zit een beetje een scheve redenering in, omdat we zo gewend zijn dat een printje van de HEMA of de Kruidvat of wat dan ook centen kost. Is een echt goede print is honderden euro's om te drukken. En daar gaat naast die ene print gaat er enorm veel tijd bij een drukker in zitten. Werken een fotograaf en een drukker vaak samen. Dus eigenlijk zijn de productionele kosten van een foto vrij hoog. Maar die perceptie dat je gewoon op print kan drukken en dat het eruit rolt, maakt ook dat mensen denken, nou, als het zo makkelijk is, dan zal het misschien wel gebeuren. Dat is overigens niet zo, want het is de enige echte doodzonde in die fotografiewereld is om dat te doen. Dus de echte belangrijke actoren in die fotografiewereld zijn daar heel secuur in en beschermend ook. Omdat het schade zou kunnen oprichten voor dat vertrouwen.
Ja, ik weet dat dat ook een soort van altijd terugkerende vraag is. Dus ik laat dat ook even liggen. Ik ga ervan uit dan even van de goede wil van de mensen en dat ook een kunstenaar zijn eigen markt niet wil ingooien. Iets anders is dat fotografie eigenlijk altijd een beetje een eigen plek heeft ingenomen. Als je kijkt naar hoe het is ontstaan in rond 1829, heeft het een eigen plek gekregen. Alleen heeft het ook, aan het eind van de 19e eeuw, hebben veel kunstenaars fotografie gebruikt om hun eigen werken op schilderkunst bijvoorbeeld te maken. Dus is het weer hand in hand gegaan in de tijd van het surrealisme, jaren 20, noem maar op. Het heeft een eigen pad gegaan. Het heeft zich een beetje samengegaan met de fine arts. En toch blijft het apart. Want ik vind dat toch wonderbaarlijk. Het raakt elkaar aan en het gaat weer van elkaar af. Terwijl bijvoorbeeld beelden, die ook in editie zijn echt een vast onderdeel. Hoe zie jij dat?
Nou, ik vind het leuk dat je het voorbeeld van beelden noemt. Want eigenlijk zijn ornamenten helemaal niet meer van deze tijd. Maar vroeger had je natuurlijk ook veel ornamenten in architectuur. Steenhouwers. En dat was iets anders, dat decoratieve, dan de losse beelden. Als we nog verder teruggaan, scheelt het niet zoveel. Als we naar Michelangelo en zo gaan. Maar het heeft met de intentie te maken. Fotografie is een methodiek, zal ik maar zeggen. En wat is je intentie daarmee? Dus we kunnen een foto van ons huisdier maken. En dat is weer iets anders dan dat een kunstenaar met een conceptuele gedachte en een esthetisch doel een kunstwerk wil vervaardigen en een idee wil overbrengen. En in die fotografiemarkt is daar ook een beetje een tweedeling in. Dat het ook gewoon zo is dat bijvoorbeeld modefotografie die ooit gemaakt is voor een blad. Voor een blad zoals Helmut Newton of Richard Avedon. Irving Penn. Die fotografie is eigenlijk zo goed op zichzelf. En die brengt ook zo goed een tijdsgeest en een idee en een gevoel en een pathos over. Dat het op zichzelf staande autonome werken zijn.
Terwijl ze in opdracht waren gemaakt. Hè?
Ja. En dat kan je nu eigenlijk ook, om weer even terug te gaan naar sculptuur, zeggen dat heel veel van de werken uit de Renaissance, die zijn in opdracht gemaakt voor de Medici's. Gewoon een private opdracht, bijna als decoratie, zal ik maar zeggen. En die worden nu gezien als de grootste autonome werken die er bestaan in de kunsthistorische kanon. Dus enerzijds heb je de intentie van het werk en anderzijds is er een soort ontastbaar magisch iets waarbij de kwaliteit van het werk die de kunstenaar erin gelegd heeft, het zijn functie overstijgt. En dat zodra het zijn functie overstijgt, dan wordt er waarde gecreëerd.
Oké, dus even teruggaand, dan hebben we eigenlijk een soort tweedeling die je nu noemt. En die we ook eigenlijk op de internationale markt zien. Laten we het even nu hebben over de grote jongens en over dus de internationale markt. Dan zien we een hele duidelijke tweedeling in hoge prijzen voor dit soort modefotografen als Helmut Newton, Irving Penn en noem maar op. Met aan de andere kant de kunstenaars die echt tot de hedendaagse kunst worden genoemd. En ook in de post-war contemporary art worden geveild. In tegenstelling tot de anderen die echt hun eigen fotografieveilingen hebben die vanaf 2009 zijn ontstaan. Zoals bijvoorbeeld Cindy Sherman, die nog in 2011 een werk van haar meer dan 2 miljoen opbracht. Of Richard Prince, wiens werk ook miljoenen kan opbrengen. Die tweedeling, leg me dat uit. Want dat is wat zijn dat dezelfde kopers? Is dat een andere wereld?
Ja, er zitten twee tweedelingen in. En eentje daarvan is inderdaad het verschil in kopers. En dat is een verschil dat is aangebracht door bijvoorbeeld de veilinghuizen. Die denken, als ik een foto verkoop, de contemporary art crowd is gewend en bereid om meer neer te leggen. Dus als ik een foto van een kunstenaar met bredere vormen van kunst, een schilderkunst, sculptuur die heel breed werkt, dan is de kans veel hoger dan dat we daar een hoog bedrag krijgen dan dat we het in die fotografieveiling doen, waar de prijzen over het algemeen lager liggen. Dus dat is een beetje de kunstmatige kant. Er wordt gewoon gekeken waar kunnen we het meeste vangen.
Het gaat niet om de intentie waarmee de foto gemaakt is. Cindy Sherman gebruikt toch fotografie?
Ja, dat is dus de tweede tweedeling. En dat is inderdaad die intentie. En we hebben het net al even gehad over fotografie die zijn intentie, zijn functie overstijgt en kunst wordt. Maar je hebt inderdaad ook de kunstenaar die fotografie puur als methodiek gebruikt om zijn artistieke visie tot uiting te brengen. En dat is ook een verschil. Dat zijn twee verschillende soorten van fotografie. Die liggen uit elkaar. Nou is het wel zo dat er grappig genoeg een soort bloei is van ouderwetse fotografie weer. Dus de miljoenenprijzen ook van Gursky bijvoorbeeld, die 4,5 miljoen een paar keer heeft opgebracht.
Ja, wow. Oplagen, hè?
Ja, er is ook werk van Steigen, als ik het niet rond 1900.
Een van de eerste die ook een kleurfoto heeft neergezet aan het begin van de 20e eeuw.
En dat is, dan zit je tegen de 3 miljoen pond of dollar aan, weet ik even niet welke van de twee is, 2,9. Dus daar is daar een verschil tussen, maar het is niet zo dat het gigantisch is. En er begint dus omdat fotografie steeds meer serieus genomen wordt, is er een hernieuwde interesse in de oorsprong van het medium. Dus de vroege meesters die worden als het ware weer geherwaardeerd. En bij, is dat bij veilinghuizen zo, maar grappig genoeg bij beurzen ook zo. Ik weet dat bij Fotolonden, die heeft anders dan Unzien. Unzien gaat echt over de contemporary. Fotolonden is heel breed. Dus daar werd ook veel 19e eeuws verkocht. Dat zijn dan natuurlijk echte handelaren, geen galeries. En daar werd altijd gedacht van, in Londen is een hele sterke markt voor hedendaagse kunst. Nog niet zo voor fotografie. Het is geen Parijs of in New York waar de markt echt heel stevig is en hele diepe wortels heeft. Echt een gevestigde markt. Dat was in Londen niet zo. Maar we hebben dus wel die markt voor hedendaagse kunst die heel sterk is. Kijk naar Frieze. Dus daar werd dan om markt te creëren, want zo'n beurs is eigenlijk niet meer dan het samenbrengen van vraag en aanbod. Om die vraag te creëren werd dan gekeken naar verzamelaars van hedendaagse kunst. En die werden dan overtuigd van, ja, maar jongens, je kan hier ook die namen die op die contemporary art veilingen zijn, die kunnen jullie bij ons ook zien en kopen.
En die kwamen ook.
En die kwamen. En het aardige daarvan was dat die, zodra ze gegrepen waren, en dat was vaak dan binnen een jaar door fotografie en zich erin gingen verdiepen, meteen doorsloegen naar 19e eeuw. Dus er zijn echt een aantal voorbeelden van verzamelaars van hedendaagse kunst die fotografie leerden kennen en die zijn meteen flink 19e eeuwse fotografie gaan kopen. En dan niet eentje of zo, maar echt meteen portfolio's van 30, 40 stuks kopen.
Maar even, sorry dat ik heel even tussendoor kom. Maar het ene is toch echt om op te hangen. En de ander moet je in een donkere la bewaren. Om dat het niet na werkt.
Ja.
Of zie ik dat een beetje naïef?
Nou, dat is wel waar. Maar ja, buiten fotografie is het landschap voor verzamelaars natuurlijk ook veranderd. En we kennen allemaal de verhalen van de freeports. En de grote namen die van de markt verdwijnen. En in een krat in een veilinghuis naar een warenhuis gaan. Zonder dat ze aan de muur hangen. De kunstwerken, ja. Het maakt steeds minder. Het gaat om het hebben, niet om het zien voor een bepaalde klasse verzamelaar. Ik reken mezelf daar niet toe. Maar
je hebt het dus nu over investment.
Ja, maar of het hebben om het hebben. Dat is. En traditioneel
is dat
gezien.
Is een nieuwe trend in de algemeenheid?
Ja, voor verzamelaars wel. Dat wordt gewoon steeds meer echt als een asset class gezien. Dus of het nou investering is of om gewoon op te boksen tegen je andere hedge fund vrienden, zal ik maar zeggen.
Maar er zijn toch ook liefhebbers, juist.
Ja, die zijn er zeker. Absoluut. En de traditionele, tussen aanhalingstekens zeg maar even, of historische fotografieverzamelaar, is eigenlijk dichter bij, laten we zeggen, een postzegelverzamelaar. Ja, dan bij een kunstverzamelaar. Dus waar ook je postzegels heel secuur in mapjes in een album in de kast staan of in een archiefkast met lades, was dat bij fotografie ook zo. En een deel daarvan is net als ook bij postzegels, is om het in zo goed mogelijke staat te houden. Nou is fotografie wel ontvankelijk voor de schade van bijvoorbeeld licht en UV. Maar lang niet zo erg als mensen denken. Ook die perceptie.
Ook de oudere foto's niet.
Ja, ook die perceptie gaat terug naar de vakantiekiekjes. Als je een printje van 10 cent hebt, ja, dan schiet de kleur er binnen 1,5-2 jaar uit. Dus dat heeft denk ik ook bijgedragen aan hoe kwetsbaar mensen denken dat foto's zijn. Maar je hebt tegenwoordig ook met UV-glas, kan je iets gewoon prima ophangen.
Ik wil toch heel even terug naar de asset class. Ja. Dan, maar ik wil dat even iets vriendelijker zeggen, omdat ik veel te maken heb met kopers en dat ik heel erg merk dat het gaat om beide. Dus het gaat om de liefhebberij, althans wat ik meemaak. Liefhebberij, maar ze willen geen. Het kost geld, dus ze willen ook dat daar iets. Het is ook een soort investment. Fijn als het ook nog een keer wat oplevert op het moment dat het verkocht moet worden, welke reden dan ook. Dus wat ik ook lees en zie ook, is dat de de markt voor fotografie vrij steady is. En dat de mensen die daar kopen vrij trouw zijn. Dus dat je ook een andere lijn ziet dan in de hedendaagse contemporary art. En bijvoorbeeld zie je dat er een enorme, nou, toch wel een groei is tot 2013. En daarna loopt het een beetje terug. Nu komt het weer een beetje op. Nou, dat is tegenstrijdig met eigenlijk de fine arts markt. Mijn vraag daarin is, omdat het zo steady is, heeft dat te maken met de trouwheid van de klanten, inderdaad, wat ik net maar opperde, maar niet zeker weet. En is het dan niet aanraadbaar om daar eens voor mensen om te zeggen, jongens, kijk er eens even naar.
Ja, nee, absoluut. Die steady opkomst die is enerzijds vanuit een grotere interesse, maar die moet natuurlijk wel gestut worden door de markt. Het is geen zeepbel, zal ik maar zeggen. En een belangrijke factor of een bewijsproeven daarin is de secundaire markt. Dus je hebt de primaire markt, dat zijn de kunstenaars of de galeries. Dan kopen mensen het. En blijkt het dan een hype of blijft het wat waard? En dat bewijs wordt geleverd als het in de secundaire markt, dus zeg maar
bij de veiling.
Ja, op de veiling wordt verkocht. En vroeger was het gat tussen de primaire en de secundaire markt was enorm groot. Er zat 20, 30 jaar tussen. Die is enorm versmalt. Philips, toen nog Philips de Paris, was een van de eerste die werk begon te veilen dat maar 10 jaar oud was. Van nog levende, vrij jonge fotografen, bijvoorbeeld een Pieter Hugo. Dat werkte. Nou ja, in Nederland hebben we inmiddels ook bijvoorbeeld Vivian Sasse, et cetera. En nu die brug geslagen is in de afgelopen 10 jaar, waarbij eigenlijk dat gat tussen die primaire en secundaire markt gedicht is, als het ware. Kan je over het ijs, zal ik maar zeggen. En durven mensen ook over het ijs. En is die markt dus bewezen om sustainable te zijn? En blijft die groei ook doorgaan? Ik denk dat een andere factor die eraan heeft bijgedragen is de grotere bereidheid en interesse van grote institutionele museale collecties om hedendaagse fotografie te kopen. Dus bijvoorbeeld in Nederland het Rijksmuseum, maar ook de grootste verzameling ter wereld van de V&A, de Victoria and Albert Museum in Londen. Die mega collecties historische fotografie hebben.
Stedelijk ook.
Overigens. Ja, ja. Maar die zijn ook echt contemporary gaan kopen. En waar bijvoorbeeld inderdaad stedelijk, dat is natuurlijk iets voor de hand liggender. En ook super belangrijk dat het gebeurt. Maar juist als die grote instellingen die bekend staan om hun historische kanon, die dus echt een afspiegeling zijn en zeggen van, nou, dit is wat binnen het kanon past. Als die ook hedendaagse fotografie gaan kopen, nou ja, dan is dat een soort van bewijs dat het ook iets waard is.
Ja, want daar nog even op door. Waar we natuurlijk heel veel over hebben op dit moment is de inclusiveness. Dus de kunstenaars van kleur, wordt de geschiedenis hergeschreven, omdat er toch mensen zijn gebleken dat ze geen plek hebben gekregen op het moment dat er wel een verhaal was.
Ja.
Dat geldt ook voor vrouwen. Nou is er een feit dat de vrouwelijke fotografen eigenlijk nooit heel erg naar buiten zijn gekomen. De percentueel vrij weinig zijn. Er is ook een artikel die ik net heb gelezen en dat vond ik wel een openbaring. Die zeiden van als je nou iets wil, kijk dan daar eens naar. Want als iets onderbelicht is gebleven, nog veel meer dan in de schilderkunst, want dat komt nu wel op, heeft niemand het over de vrouwelijke fotografen. Hoe zie je dat?
Ja, ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ah, maar goed, dat is. Geografisch gezien zijn er altijd bepaalde centra geweest waar fotografie enorm gebloeid heeft. En soms is dat echt vanaf de 19e eeuw. Zoals Parijs, New York, eigenlijk ook Londen, maar dat is op een gegeven moment verdwenen. En andere plekken zijn in de 20e eeuw opgekomen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Japan. Heeft ook een enorm rijke fotografiegeschiedenis die traditioneel was in de 19e eeuw, maar in de tweede helft van de 20e eeuw een enorme artistieke opleving en impuls heeft gehad. Ook echt een eigen identiteit. Maar daar zitten ook gewoon allerlei vrouwelijke fotografen tussen. En ook, nou ja, we hadden het net over bijvoorbeeld die namen in de contemporary arts die veel opbrengen. Cindy Sherman is een...
Diana Arbus natuurlijk ook.
Diana Arbus, inderdaad. Ja. Dan gaan we iets verder alweer terug. Nu in de 21ste eeuw is bijvoorbeeld... Afrika is eigenlijk al vanaf de millenniumwisseling enorm opkomend. Echt een ontploffing van creativiteit en ook weer een enorm eigen identiteit binnen dat fotografisch-visuele spectrum. En daar zijn nu ook de grootste succesfactoren zijn soms ook vrouwelijk.
Oké, nou mooi. Maar dan ga ik dan toch nog een keer nakijken. Ja. Want er zijn ook stemmen die iets anders zeggen. Maar in ieder geval nog wel qua prijzen en alles. Misschien om te onderzoeken voor mensen die nu in de fotografie gaan. Let erop en kijk dan ook naar die mensen die jij nu net noemde van die plekken. Hè?
Ja, zeker.
Waar het allemaal is gebeurd. Nou, ik heb natuurlijk weer de vraag die er altijd is... Van een luisteraar, zeg maar, die ik heb uitgekozen omdat hij wel iets te maken heeft met dit onderwerp. En dat is dit keer Berend Strik. Berend Strik is een internationale kunstenaar die galeries heeft in Nederland, België en in New York. Hij is eigenlijk geen fotograaf pur sang, maar hij is iemand die fotografie gebruikt om zijn werk te maken, die eigenlijk bijna altijd, voor 99,9%, eenlingen zijn, omdat hij daar zelf een toevoeging aan zet. Hij heeft een daarover eigenlijk, wat daarmee te maken heeft, een vraag. Ik ga je die nu stellen.
Hedendaagse kunst kan allesomvattend zijn. Het kunnen gemaakt zijn uit disciplines, uit ideeën, tekenen, schilderen, film, gedachtegoed, noem het maar op. Alles is mogelijk. Ook fotografie is onderdeel geworden van beeldende kunst. Maar wanneer is er nu eigenlijk sprake van beeldende kunst bij toepassing van fotografie? Of wanneer wordt fotografie nu eigenlijk gewoon fotografie?
Nou, met andere woorden, en dat komen we ook meteen terug op hun zien, denk ik. Dat fotografie natuurlijk ook een medium kan zijn om... niet alleen maar met een camera, maar dat je het op hele verschillende manieren kan inzetten met toevoegingen, et cetera, et cetera. En de nieuwste technieken, omdat dus ook de techniek van fotografie wordt gebruikt door hedendaagse kunstenaars. En dat is eigenlijk waar hun zien als beurs zich op richt. Maar in eerste instantie kan jij die vraag van Berend beantwoorden.
Ja, het heeft weer met de intentie te maken. Wat wil je met fotografie? En er zijn twee groepen in. Dus sommige fotografen die maken gewoon foto's. En andere kunstenaars die gebruiken fotografie als medium. Soms heel specifiek. Dat het voor 80% of voor 100% soms wel onderdeel uitmaakt van hun praktijk. Het verschil ligt in die intentie. En het is eigenlijk wel aardig om ook te merken dat bijvoorbeeld een fotograaf als Danielle van Ark, die echt als fotograaf is begonnen, die steeds meer andere elementen in haar oeuvre, in haar werk is gaan toevoegen aan die fotografie. Ze heeft er ook zeker, toen ze de Rijksacademie ging doen, die ontwikkeling is heel erg gebloeid.
Danielle van Ark, even voor alle duidelijkheid, is een hedendaagse kunstenares.
Ja, Nederlandse kunstenares.
Maar
ja,
die ook gebruik maakt, zeg maar, van niet meteen haar eigen foto's, maar ook bijvoorbeeld catalogi van veilingen gebruikt. Dus andermans foto's. Het is wel een beeld, maar hoeft niet per se die van haarzelf te zijn.
Nee, inmiddels niet meer. Maar ze is wel begonnen echt als puur zangfotograaf, dat het haar beeld was. Haar foto, dus gewoon camera klik, haar beeld. En dat is heel erg ontwikkeld. Aan de andere kant van het spectrum heb je dus ook gewoon echt kunstenaars die van alles doen, die af en toe fotografie gebruiken. Bij de grote jongens inderdaad had het al even over Richard Prince. Maar er zijn tal van voorbeelden waar fotografie gewoon één van de bestanddelen is. Soms is het sculptuur, soms is het schilderkunst, soms zijn het readymades. Het is dan gewoon onderdeel van het hele artistieke spectrum.
Maar moet je die splitsing dan nog maken?
Nou, wat mij betreft niet. En wat we op een scene doen is een hele kleine cirkel trekken. Om die overlap. om de overlap waar die twee elkaar treffen. En of het nou een kunstenaar is die ook fotograaf, of een beeldhouwer die ook iets met fotografie doet. Of het is een fotograaf die ook iets met beeldhouwkunst doet. Dat doet er niet zoveel toe. Het gaat erom dat er een fotografisch element is. En we hebben bijvoorbeeld dit jaar voor het eerst een sectie Unbound. En dat gaat echt over alle fotografie die volledig vrijgevochten is van de tweedimensionale print. Dus dat kunnen sculpturen zijn, installaties, zelfs digitaal of videowerk. Dus waarbij die grens heel specifiek overschreden wordt en ook afgezonderd. Omdat dat is dus echt een van de ontwikkelingen in die lijn van fotografie en dan binnen het kader van de hedendaagse kunst. Die nu heel erg aan de hand is, is bijna een soort emancipatie of vrijgevochtenheid van die traditionele of conventionele print. Het papier waar iets op gedrukt is. Dat is natuurlijk überhaupt de vraag altijd. Zelfs als je kijkt binnen het kader van gewoon normale fotografie. Ja, wat is nou de foto? Is dat het beeld? Is dat het negatief? Is dat de print? Zeg het maar. En daar is ook onder de specialisten geen eenduidig antwoord op. Maar dat is ook wat het interessant maakt. En wat, een van binnen de markt in ieder geval, als we het echt specifiek over de markt hebben, gaat het over de foto als object. En of dat object nou een papier is, of een sculptuur, of wat dan ook. Er is een fotografisch proces toegepast op een object. En dat object, dat kan je kopen en bewaren en verzamelen. En dat heeft een waarde als object. En die wordt deels bepaald door de schaarsheid, maar ook deels door waar het past binnen die ontwikkelingen die nu plaatsvinden. En hoe uniek die visie op dat medium is. Dat is iets dat nu op dit moment, moet ik eerlijk zeggen, heel erg aan de hand is. Het is eigenlijk zoals 100 jaar geleden bij de schilderkunst, gaat het heel erg om introspectie. Wat is nou fotografie en hoe geven we daar vorm aan? En die zoektocht is net zo belangrijk als het onderwerp dat je vastlegt.
Maar als dat dus een hype is binnen de markt van de fotografie, want dat is wat je eigenlijk zegt, hè? Dus dat
het is niet zozeer hype, maar een ontwikkeling.
Een ontwikkeling. Maar kan je daar dan een goed voorbeeld van geven? Want ik geloof dat op de markt wel een duidelijk zichtbare vraag is naar een bepaald soort fotografie. Ja. Nu heb ik het weer even over internationaal. Bijvoorbeeld.
We hebben bijvoorbeeld wat ik een prachtig voorbeeld vind, is Letha Wilson. Bij Grim, galerie hier in Amsterdam. En dat zijn sculpturen met fotografische elementen. En als ik het over sculptuur heb, dan gaat het echt om een beetje abstracte vormen en het gebruik van zware materialen. Dus beton, staalplaten, echt loodzware sculpturen. Sommige zijn 1,5 meter, andere zijn bijna 4 meter hoog. En daar is een element van landschapsfotografie op die zware sculpturen toegepast, waarbij je een prachtige tegenstelling krijgt tussen en licht en zwaar. Want het beeld is heel licht, zeker als je het op zulk zwaar materiaal als een heel dun laagje print. En het beton en het staal is heel erg evocatief voor de menselijke industrie. En landschap is natuurlijk de natuur, het tegenovergestelde.
Dus het is eigenlijk fotografie en sterker nog, de beelden van Letha Wilson kan je zelfs buiten zetten.
Ja.
Dus het is een. Dat snap ik, maar even terug naar de markt. Ik heb ook begrepen dat er nu bijvoorbeeld in de meer vintage kant, dus meer de wat oudere kant, dat er ook een zoektocht is naar foto's die te maken hebben bijvoorbeeld met de pop art of die in die tijd gemaakt zijn, niet per se door de kunstenaar zelf. Dus dat is weer een heel ander soort, dat is een ander soort iets dan Letha Wilson die een levende kunstenaar is.
Ja. Nou ja, met vintage fotografie. En dan kom ik een klein beetje terug op wat is nou de foto? Dat is een heel interessant vraagstuk. Er zijn nu, omdat die markt in ontwikkeling is en zoveel vormen van fotografie, ontstaan er ook meer soort van submarktjes. En eentje daarvan is bijvoorbeeld persfotografie. Dus je hebt fotografen of kunstenaars eigenlijk. Laten we gewoon Robert Rauschenberg, grote naam uit de pop art, die ook fotografie gebruikte. Die al in die tijd een tentoonstelling in MoMA heeft gehad.
En die tijd, dan hebben we het over de jaren 60.
Ja. tentoonstelling in MoMA. Nou, daar was alles nog niet digitaal. Dus dan werden er voor alle kranten werd er persbeeld werd er uitgestuurd. En dat werd dan, nou ja, met in samenwerking met de kunstenaar wordt er beeld natuurlijk uitgezocht. Die wordt zo goed mogelijk afgeprint, zodat het in de kranten kan. En daar zitten allerlei stempels op van het museum voor deze tentoonstelling. Ja, binnen zeg maar de traditionele kant die we nu hebben van fotografie, waarbij de of vintage ook hoor, maar waarbij de kunstenaar bepaalt wat er wordt uitgegeven, het zelf drukt of laat drukken, daar een handtekening onder zet en een editie. Ja, ja, qua object of qua beeld verschilt dat niet heel veel van die persfoto. In prijs wel enorm. En dat is dus wat het interessante is. Zo'n persfoto heb je voor 150, 200 euro. Terwijl een echt werk natuurlijk, nou ja, 10, 20 keer hetzelfde is. En dat is ja, eigenlijk allemaal een zoektocht naar hoe verhoudt dat beeld en de afkomst en hoeveel stappen van de kunstenaar is het verwijderd? Hoe verhoudt het dat zich nou tot die economische waarde? En dat is nog redelijk onontgonnen terrein. En omdat het in de contemporary kant zo goed gaat, is eigenlijk die 100 jaar die ervoor is, die is nu enorm in beweging van
dus dat betekent
hoe verhoudt zich dat?
Dat betekent eigenlijk dat een aantal kunstwerken eigenlijk heel erg duur zijn geworden. En dat er natuurlijk ook wordt gezocht naar, ja, ik wil niet zeggen de plan B, om het zo maar te noemen. Dat is een beetje oneerbiedig en zo wil ik het niet zien. Maar er wordt wel gezocht naar andere beelden die het dichtst bij komen en die dan aan de beurt komen, omdat je dan een breder publiek hebt die daar zich dat kan veroorloven.
Ja, nou ja, en het blijft natuurlijk ergens, omdat het makkelijk herproduceerbaar is, een kunstmatige markt. Dus die edities worden bepaald. Maar je hebt nu bijvoorbeeld ook weer Magnum. Magnum is een van de belangrijkste fotografieagentschappen uit de geschiedenis. Is opgericht na de Tweede Wereldoorlog door een paar grote fotografen toen.
Maar vooral documentary fotografen.
Ja, zeker. Maar een aantal van die fotografen, zoals Elliot Erwitt, die leeft nog. Die is volgens mij inmiddels 90 of 91. Die werken die zijn de belangrijke vintage werken, of ook zelfs als je ze nu nieuw in de galerie koopt, die zijn, hebben een enorme waarde. Terecht ook, overigens. Maar je hebt nu de Magnum Square Sale Print.
Maar is dat een verzamelaarswaarde door schaarste of is dat een kunstwaarde?
Dat is toevallig in zijn voorbeeld is dat een kunstwaarde, want hij werkt niet met edities.
Ah, ja. Okay.
Dus dat is ook wel grappig. Hij zegt gewoon, nou ja, als jij een Levi's spijkerbroek gaat kopen, dan kost die zoveel. Nou ja, een foto van mij kost zoveel. Het is allemaal dezelfde prijs. En de markt valideert dat. Dus daar is eigenlijk grappig genoeg niemand die zegt van, oh ja, maar het is niet in editie, dus dan betaal ik het niet. De markt valideert dat. Maar goed, je kan dus nu ook voor $100 kan je met een atelierstempel een van zijn prints kopen. En dat daar zit dan, ja, dat is dan.
Maar moet je dus een kenner zijn om dit soort dingen te weten? Moet je echt, want dat heb ik wel daar ook een beetje mee afsluiten. Dat gewoon het idee van als je nu dit horende, want dat er toch wel veel meer aan vast zit dan een foto kopen. Er zijn zoveel meer mogelijkheden, er is zo'n rijke geschiedenis.
Ja.
En het blijft toch nog naast de hedendaagse kunst staan. Maar het overloopt ook. Het is een heel erg leuk, complex geheel om je in te verdiepen.
Ja.
Maar wat jij nu zegt, dat zijn wel deelgebieden, stempels en dingen. Ik denk dat mensen dan ook denken van, hoe kom ik aan die kennis? Hè? Van waar begeef ik me dan in?
Ja, nou ja, het is door een deel wordt dat ook al door de markt ingegeven. Dus wat ik al zei, de wat meer experimentele aankopen, dan heb je het over 100, 150 euro. Nou, daar heb je gewoon echt een fantastisch object voor. Gewoon echt ijzersterk beeld, goed afgedrukt. Daar kan je echt geen bijl aan vallen. En ik zie het als iets heel positief, dat eigenlijk het gat hier ook enorm gedicht wordt. Dus al die mensen en ook jongere kopers die denken van, nou, ik vind het toch wel heel interessant en mooi. Die zijn nu tal van mogelijkheden om heel betaalbaar in te stappen. En dan heb ik het echt over 100, 150, 200 euro. En dan heb je echt iets bijzonders aan de muur. En zo, als je zo begint, leer je ook steeds meer waarom andere werken juist zo ontzettend duur zijn en waar dat dan aan ligt. Ik vergelijk het soms een beetje met boeken ook. Dus als je begint met interesse in boeken, dan moet je niet meteen voor een fortuin een peperduur boek kopen. Maar je kan naar de boekhandel op de hoek en dan koop je bijvoorbeeld Harry Potter voor een tientje. En als je dan erachter komt, ik vind Harry Potter helemaal te gek. En je hebt alle boeken verslonden en dan kan je beslissen, ik vind het zo leuk, ik wil gewoon een gesigneerde eerste editie hebben. En dan begrijp je de waarde ervan en dan tel je het bedrag ook vol overtuiging neer en begrijp je die waarde ook. En zo werkt het eigenlijk ook een beetje met foto's. Er zijn zoveel mogelijkheden om nu makkelijk in te stappen. En de markt en de beelden en de vormen die er zijn te verkennen. En zodra je daar dan een beetje comfortabel in voelt, is dat een hele prettige manier om vervolgstappen te zetten.
Nou, ik vind dat een hele mooie afsluiter. Ik denk dat dat een hele goed advies is. Ik denk ook dat het een goed advies is om met z'n allen naar een zien de beurs te gaan op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Eind september, wanneer is het precies, Roderick?
17 tot 19 september.
Oké, we gaan daar met z'n allen naartoe. Ik dank je heel hartelijk voor dit ontzettend leerzame gesprek over fotografie.
Dank dat je me wilde hebben.